Lieve vrienden, mijn naam is Wim van Putten. Hierbij weer een preek van de week. Ook vandaag weer een bemoedigende en aansporende boodschap met als thema olie. En dit naar aanleiding van Matteüs 25, vers 1 tot en met 13. Deze prediking wordt verzorgd door Pieter Jan van der Wolf. Pieter Jan is de interim voorganger van de Levende Evangeliegemeente. Hij bepaalt ons in deze prediking bij de noodzaak om te zorgen dat onze kruiken in deze verwarrende tijd gevuld zijn met olie. Ik wens je een hele goede tijd toe.
Bent u wel eens verliefd geweest? Zeker, hoor ik hier. Als je jong bent, oud bent, ik denk dat we allemaal wel die ervaring hebben dat je wel eens verliefd bent geweest, toch? Heb je wel eens ervaren dat op het moment dat die verliefdheid gaat komen, dat die relatie tot die persoon opeens heel anders gaat worden? Toch? Opeens ga je dingen doen dat je denkt, de logica is volkomen weg. Amen? Dat wat je niet bereid bent om te doen voor persoon A, maar voor die persoon B, waar jij verliefd op bent geworden, waar liefde voor is gekomen, opeens is alle logica weg uit je systeem en je bent bereid om, ongemak te overwinnen, om luxe voorbij te schuiven, want je wil maar één ding, namelijk bij die ene persoon zijn, toch? Ik denk als we hier eens een keer even gaan vragen, wat is nou het gekste wat jij hebt gedaan in de periode dat je verliefd was op die ander? Ik denk dat als we die verhalen met elkaar gaan oogsten, dat we met elkaar zouden lachen, maar ook ergens zouden ervaren, wauw, wat is dat toch mooi, hè? Wat overwint liefde toch eigenlijk alle logica? Amen? Ja, ik zou het fantastisch vinden, we hebben de tijd niet, maar ik denk dat we echt een mooie dag zouden beleven met elkaar als we alleen maar dit soort verhalen zouden oogsten. Liefde die overstijgt alle ongemak. Alle luxe aan de kant, bereid om offers te maken waarom je wil maar bij die ene zijn. Ik weet nog heel goed, ik werkte bij KPMG en op een gegeven moment hadden we een project bij Philips in Eindhoven. En alle luxe werd mij als werknemer voorzien, want het project moest af. Dus hadden we in het duurste hotel geplaatst. Declareren maakte niet uit. Als ik s'avonds zin had in een massage, kon ik een massage krijgen. Iedere avond kon ik heerlijke truffel mayonaise eten met hertenbiefstuk, van alles en nog wat. Nou, dat is één week leuk, lieve mensen, maar ik wilde niets liever dan bij mijn meisje zijn in Rotterdam, in onze krakkemikkige studentenkamer, met een stamppot die soms 9 van de 10 keer mislukt was. Dat was het beste om daar te zijn. Die luxe interesseerde me helemaal niks. Ik wilde graag met Tjitske zijn. Liefde overwint. Liefde maakt dat je graag bij die persoon wil zijn. Dat je niets liever wil dan bij hem of haar te zijn. En als die verliefdheid op een gegeven moment doorontwikkelt, dan komt daar dat moment dat je zegt, ja, wij willen voor altijd bij elkaar zijn. Hè, dat hebben jullie 55 jaar geleden besloten. Maar dan ga je plannen naar die ene dag, die bruiloft. En als het goed is, ik heb van de week ook een gesprek gehad met een jong echtpaar uit deze gemeente die ook in de voorbereiding zijn op een huwelijk. En als je dat gaat horen, dan merk je dat die ene dag daar in de toekomst, voor hun is dat van dat echtpaar in de gemeente, is dat op 2 juli, dus pas volgend jaar, hè, nog heel eind vooruit. Maar die ene dag wordt de belangrijkste dag in hun leven. Alle andere dagen zijn leuk en er zullen best wel hoogtepunten zijn en nog minder leuke ervaringen. Maar die ene dag, dat wordt de focus van dat echtpaar. En ze gaan al in de voorbereidingen naartoe, ze viesgoed, plannen, organiseren. Want die ene dag, dat is de centrale dag. Amen. Nou, dat hebben we, als je getrouwd bent, heb je dat allemaal wel meegemaakt. Dat die ene dag wordt de belangrijkste dag. En als we de Bijbel lezen en als we Jezus onderwijs beluisteren, dan kijkt hij en dan beschrijft het Gods woord ook de relatie die jij en ik tot hem hebben als bruid en bruidegom, toewerkend naar een bruiloft. Heeft u dat al ontdekt in Gods woord? Jij, wij zijn de bruid van Christus. Hij is de bruidegom en er gaat een dag komen dat we een bruiloftsfeest hebben. De grote dag. En we zitten nu nog in een tijd van voorbereiding. Nou, de Bijbel spreekt veel in relatie tot die bruiloft. Maar die bruiloft gaat niet helemaal zoals we dat hier vandaag de dag gewend zijn. Hoe Jezus erover spreekt, moeten we eigenlijk kijken meer naar de Joodse manier van hoe dat bruiloft tot stand kwam. En daar wil ik even een paar dingen over zeggen voordat we Matteüs 25 met elkaar gaan opslaan. Vandaag de dag, als het goed is, kom je gewoon ergens een vriendje, een vriendinnetje tegen, je wordt verliefd en jij bent degene die alles organiseert. Maar dat was natuurlijk vroeger, maar dat was vroeger niet het geval. Daar was het zo dat de vader van de bruidegom, die ging op zoek naar een bruid voor zijn zoon. En dat is al een mooie parallel met hoe God de Vader op zoek is gegaan hier op aarde naar een bruid voor zijn zoon. Uit alle mensen hier op aarde heeft hij jou en mij verkozen om bruid te zijn voor zijn zoon. En de vader van de bruidegom ging dan naar die familie toe en gaf dan ook een prijs. Er was sprake van een bruidschat. Er werd een onderhandeling, vond er plaats. En er vond een betaling plaats om op een gegeven moment die bruiloft ook plaats te laten vinden. En zo heeft God ook voorzien in een losprijs, in een prijs namelijk door zijn eigen zoon te geven, om jou vrij te kopen, om bruid te kunnen worden van Christus. En dan vervolgens vond er al heel snel een ceremonie plaats. Dat was nog niet het geconsumeerde huwelijk, maar er vond een ceremonie plaats die wel al een verbinden was van twee mensen, zonder dat er sprake was van een seksuele relatie. Maar het was veel sterker dan dat wij nu verloving zouden noemen. De bruid werd namelijk al legaal erfgenaam van de bruidegom. Er was nog niet sprake van een seksuele relatie, maar er was al wel degelijk sprake van een, wat wij zouden toch noemen, een huwelijk, maar nog niet een geconsumeerd huwelijk. Dus een hele sterke verbinding. En er was een ceremonie vond daar plaats. En in voorbereiding op de dag die nog zou gaan komen, ging de bruid, en ook heel vaak de bruidegom, deed een ritueel. Namelijk, ze gingen het doopwater in. Ze reinigden zich ritueel. In de Joodse traditie heet dat een mikwe. He, dus dan ging die bruid, die waste zich, die reinigde zich. Met als symbool dat ze zich volledig zou gaan toewijden aan of haar bruidegom. En andersom, ook de bruidegom ging dat badwater in, reinigde zich met als symbool, ik wil me volledig toewijden aan die ander. Nou, ik weet niet als u dat hoort, dan denk ik, wauw Heer, wat fantastisch, want dat doen we vandaag de dag ook nog. He, dus ik heb zelf, dat was voor mij persoonlijk een soort ontdekking, laat ik het zo even zeggen. Ik had de doop nooit in deze context gezien. Maar wat prachtig om te weten dat onze bruidegom 2000 jaar geleden het waterbad is ingegaan. Om zichzelf te reinigen, om zich toe te wijden aan zijn bruid. Dat ben jij en ik. En dat wij door onze doop ons toewijden naar die bruiloft die nog gaat komen. Dat we onszelf kunnen reinigen en zeggen, Heer, ik wil alleen maar u toebehoren. Geen andere afleiding. Heer, ik reinig mezelf om me voor te bereiden op die huwelijksdag die nog gaat komen. Amen. En dan vervolgens ging de bruidegom terug naar het huis van zijn vader. In die tijd leefden de mensen vaak in het huis van hun vader om daar een plaats voor te bereiden voor zijn bruid. En vaak duurde die tussenperiode tussen die eerste huwelijksceremonie en dat geconsumeerde huwelijk duurde vaak ongeveer een jaar. Dus de bruidegom ging weg, ging terug naar de plek van zijn vader om de plek voor te bereiden. Misschien moesten wat IKEA-spulletjes gekocht worden, een bankje, nou, een satellietje voor de tv, et cetera. En er werd een plek voorbereid om daar samen met zijn bruid te gaan wonen. Nou, u hoort de parallel al met Jezus die terug is gegaan naar de Vader en heeft gezegd, ik ga terug naar de Vader om een plek voor jou, voor de bruid, voor te bereiden. Amen. Maar dan vervolgens, na een jaar, en ze hadden natuurlijk nog geen e-mail, en ze hadden geen tekstberichten, ongeveer na een jaar zou de bruidegom weer terugkomen naar dat dorpje, naar dat plek waar die bruid leefde, om haar op te halen. En dan vaak in die tijd was het zo dat er dan sprake was van bruidsmeisjes die in die processie konden meedoen. En er waren twee belangrijke elementen die bruidsmeisjes ook bij zich moesten hebben. Ze moesten licht hebben en ze moesten het juiste kleding hebben. Dat waren als het ware tickets om mee te mogen doen aan de bruiloftsprocessie. En dan op een gegeven moment zou dan de bruidegom komen en dan was daar die roep, de bruidegom komt. En dan wist iedereen, oké, we moeten ons nu klaarmaken. De bruidmeisjes wisten, nu moeten we klaar zijn. En de bruid zelf wist ook, en nu is het de dag dat ik samen met mijn bruidegom mag zijn. En met het huwelijk ook daadwerkelijk seksueel geconsumeerd. Nou, Jezus gebruikt deze beeldspraak ook in Mattheüs 25. En ik wil dat graag met je lezen. Dit is even een kapstok om dingen aan op te hangen. Mattheüs 25, vers 1 tot en met 13. Mattheüs 25, vers 1 tot en met 13. Ik pak even wat water. Als u een Bijbel heeft, ik zou u ook echt willen aanraden, lieve mensen, zorg dat je meeleest. Hè. Laat dit echt het fundament zijn in je leven. Neem een Bijbel mee naar de kerk. Ik weet tegenwoordig is het ook een telefoon. Dat is ook helemaal prima. Maar zorg dat we mensen van het woord zijn en blijven. Amen. Dan staat het volgende. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes. Die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen mee, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om de olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover. Ik denk als we het verhaal zo met elkaar lezen, dat het duidelijk is dat het hoofdingrediënt, het allerbelangrijkste in dit verhaal, is de vraag, is er olie? Olie in dit verhaal is het meest centrale onderwerp. Het valt of staat met, is er olie? Want als je het verhaal leest, 10 vrouwen gaan op pad en er zijn heel veel overeenkomsten. Er is de overeenkomst dat ze allemaal bruidsmeisjes zijn. Er is de overeenkomst dat ze allemaal in afwachting zijn op degene die gaat komen. Ze hebben allemaal een aanvankelijk deel van olie in hun vaatjes zitten. Ze vallen allemaal tegelijk ook in slaap. En op het moment dat de roep komt, ontwaken ze allemaal. En pas op dat moment wordt het duidelijk, er is een verschil. Er zijn er 5 die hebben olie. Er zijn er 5 die hebben van tevoren nagedacht, wat is er nodig? En in die tijd kon je extra olie meenemen met een kruikje. Er zijn er 5 die waren bereid om wat ongemak met zich mee te dragen. Want ja, jij zit maar met dat lastige kruikje. Er waren er 5 die hebben nagedacht, nou weet je wat, het is misschien niet belangrijk dat mijn haar goed zit, maar het allerbelangrijkste is dat ik olie heb. Maar er waren er ook 5 en die hebben daar niet goed over nagedacht. Die hebben misschien gekozen voor, nou ja, het is toch makkelijker als ik gewoon het zo doe. Wat maakt mij het nou uit? Wat is het nut nou van die olie? Er waren er 5 die op het moment dat het erop aankwam, geen olie hadden. Ik zit al enige tijd, denk ik dat het weken is, anderhalve maand. Ervaar ik een zwaarte in mijn geest. En ik kan dat niet goed duiden, maar ik heb wel de indruk dat ik weet waar het over gaat. Maar het is lastig uit te leggen. Maar ik heb ergens het gevoel dat we in een tijd leven dat we moeten werken en waar het belang van olie belangrijk is. Ik denk dat we allemaal aanvoelen dat we leven in een tijd waarin de hoofdvraag is er nog olie in ons leven? Is er nog olie in jouw leven? Als Jezus terugkomt, vindt hij dan een kerk die olie heeft? Is er olie nog in jouw leven aanwezig? Of zijn we als kerk bezig met de vorm? Is er alleen nog maar sprake van een lantaarntje, maar ontbreekt het aan olie? En olie in de Bijbel is het beeld van de Heilige Geest, van leven, van in dit geval ook licht kunnen dragen. En als er iets is wat in deze tijd nodig is, is het een generatie van mensen die niet alleen maar lantaarntjes hebben, maar mensen die olie in zich dragen. Is er nog olie in jouw leven aanwezig? En dan heb ik het niet over olie wat je even goedkoop ergens kunt halen. Niet olie wat je even in een feiertunnel leuk met handenoplegging kunt creëren. Niet olie wat je even door impartatie, bam, kan krijgen. Nee, dit is olie wat is ontstaat door tijd. Dit is olie wat ontstaat door druk. Dit is olie wat staat door intimiteit met Jezus. Dit is de generatie van mensen die zegt, de vorm maakt me niet uit. Als ik maar die tastbare aanwezigheid van Jezus nog in mijn leven heb. Als mijn hart maar levend is en brandend is in die liefde en die passie voor die ene, namelijk Jezus Christus. En voor die ene ben ik bereid om het oncomfortabele van dat extra kruikje te dragen. Dat maakt me niet uit, al moet ik een uurtje eerder uit mijn bed. Maar als er maar olie is. Als er maar iets van de tastbare aanwezigheid van Jezus in mijn leven is. Als er maar iets van leven in mijn leven is. Dat op het moment dat die wereld raar aan het doen is, dat er in ieder geval olie is. Dat er licht is. Dat wanneer mensen naar mijn leven kijken, dat ze zien, er is olie in dat leven. Er is zoveel zorg en zoveel angst. Maar het antwoord op angst is altijd liefde en olie. Zorgen in de wereld, die zullen er altijd zijn. En misschien zijn ze nu wel intenser dan ooit. Maar God is op zoek naar een generatie waar olie in het leven aanwezig is. Mag ik jou vragen, is er nog olie in jouw leven? Olie van een generatie die niet leeft voor de likes op Instagram of Facebook, maar die leeft voor de glimlach van God. Olie in de generatie voor mensen die bereid zijn om niet alleen maar in de overwinningen van Jezus te vieren, maar bereid zijn ook om in anonimiteit het lijden van Christus te verdragen over hun leven. Die dat niet per se op Facebook hoeven te zetten, maar die zeggen, ik wil maar één ding En dat is in het centrum van de wil van Jezus te leven. Wat het ook moet kosten. Omdat je weet, dat is de plek waar de olie stroomt. Is er nog olie in jouw leven? Of is het misschien zo dat we eerlijk moeten zijn dat we een lantaarntje hebben in ons hand. We hebben de vormen. We doen de dingetjes die we moeten doen. Maar het ontbreekt aan olie, aan de intimiteit met Jezus. De mensen schrokken wakker, deze vijf meiden. En opeens was daar die voorbereiding, oh help. En ik geloof dat we in een tijd leven dat we onszelf moeten voorbereiden. De kerk van Jezus Christus moet zich voorbereiden op de komst van de bruidegom. En dat bedoel ik niet voorbereiden op de manier zoals ik dat vroeger deed als mijn ouders een weekje op vakantie gingen. Ik weet niet, iedere man zal dit misschien herkennen. Je krijgt wat huishoudelijke instructies. We willen graag dat het huis netjes is op het moment dat we terugkomen. Nou, ik weet niet hoe u in elkaar zit, maar ik maak dan een rekensommetje in mijn hoofd. Ik denk, ja, ik kan 7 dagen in de week stofzuigen, afwassen. Ik kan het ook gewoon de laatste dag doen. Dus dan een rotzooi, maar het is misschien makkelijker. Dus lang leven de lol, 7 dagen, het hele huis, 1 grote rotzooi. En op de laatste dag denk je, shit, nou moet ik wel even zorgen dat ik op tijd het huis op orde heb. Herkenbaar? Ben ik de enige die soms zo functioneert? Pizzadozen weg, afwas wegwerken. Ondertussen denk je, had ik dit nou maar gewoon eerder gedaan, want het is 1 grote rotzooi. Alles netjes maken, om maar te zorgen dat als ouders terugkomen, dat het huis op orde is. Maar dat is niet de voorbereiding waar ik het over heb. Niet een soort van, oh, help, Jezus komt terug en nou moet ik even... Nee, dit gaat over olie van mensen die weten, dit is belangrijk. Ik heb een passie, want hij is mijn bruidegom. Ik heb maar 1 focus en dat is mezelf toewijden aan hem. Niet alleen maar te leven voor wat ik wil en wat ik belangrijk vind. Nee, om te gaan leven, Heer, wat vindt u nu belangrijk? Wat ligt er op uw hart? Is er olie in jouw leven? Ik heb nagedacht en gedacht, wat zijn nou oorzaken of wat kunnen oorzaken zijn dat er geen olie in ons leven is? Dat we moeten constateren dat op het moment dat het ertoe doet, dat er geen olie in ons leven is. Dat we misschien met de vorm bezig zijn geweest. En ik heb 4 olierovers benoemd. En ik heb ze geleend uit 1 Korinthe hoofdstuk 10. 1 Korinthe hoofdstuk 10. In 1 Korinthe hoofdstuk 10 spreekt Paulus tegen de gemeente van Korinthe. En hij maakt daarvan gebruik van het volk Israël, wat door de Exodus heen is gegaan richting het beloofde land. En net als met die 10 wijze en dwaze maagden, meisjes, die heel veel overeenkomsten hadden, zo in 1 Korinthe hoofdstuk 10 zegt Paulus tegen dat volk van Israël, jullie hadden allemaal dezelfde overeenkomsten. Jullie gingen allemaal door de Rode Zee heen. Jullie zijn allemaal bevrijd uit Egypte. Jullie hebben allemaal onder de wolk geleefd. Jullie hebben allemaal van hetzelfde geestelijke voedsel gegeten. En toch is niet iedereen in het beloofde land aangekomen. En vanwege 4 zonden. En hij noemt ze. Hij zegt, vanwege afgoderij, vanwege hoererij, vanwege het testen van Christus en vanwege murmureren, klagen. En ik zat na te denken, Heer, volgens mij zijn dit de 4zelfde onderwerpen die nog steeds vandaag de dag ervoor zorgen dat er geen olie in ons leven is. Afgoderij. Alles wat belangrijker is geworden in jouw leven en wat concurreert met die enkelvoudige, eenvoudige liefde voor Jezus, is afgoderij. Alles wat concurreert met de liefde van Jezus Christus voor jou en van jou, is afgoderij. Dat kan sport zijn, dat kan allerlei theologische stokpaardjes zijn voor jou, wat dan ook. Maar jouw hoofdprioriteit in je leven is die ultieme liefde. En die liefdesband van Jezus. En heel vaak is er de vorm nog wel, maar de olie is er niet meer. Waarom? Omdat er andere zaken zijn gaan concurreren met die intense liefdesband die Jezus met jou wil hebben en wil onderhouden. Dan als laatste, of als tweede, hoererij. De bruid reinigde zichzelf in dat waterbad met het diepe verlangen. Vanaf nu zal mijn lichaam, mijn emoties, mijn denken alleen maar toegewijd zijn aan die bruidegom. Niets in mij zal ik toewijden aan iemand anders of iets anders dan alleen aan hem. En Paulus zegt, hoererij is een van de redenen waarom het volk van Israël niet in het beloofde land is gekomen. Hoererij is overspel, is seksuele onreinheid, is buitenechtelijke seks. Alles wat op die terreinen plaatsvindt in ons leven, gaat de olie in jouw leven, de intimiteit met Jezus, beïnvloeden. Er is een extreme genadeleer die zegt, joh, het maakt eigenlijk niet meer uit wat we doen. Nou, we kunnen hier een theologische boom opzetten over het feit of eens gered altijd gered is, maar daar gaat het hier helemaal niet om. Waar het hier over gaat is er olie in jouw leven? Is er leven? Is er intimiteit met Jezus in jouw leven? En dan kan het niet zijn dat er hoererij, ik noem het maar even overspel, buitenechtelijke seks, seksuele onreinheid in jouw leven is. Want dat kan niet in die aanwezigheid van de Heilige Geest samengaan in jouw leven. Toewijding, heiliging, voorbereiding op die komst van Jezus Christus. De kerk die zich klaarmaakt als Jezus terugkomt zo meteen. En dat is een geweldig voorrecht. Stel je nou voor dat ik met Tjitske op straat loop. Ik zeg, nou, geweldig schat, ik hou van je. En er loopt een vrouw langs en ik zit haar na te staren. Wat zou dat met haar doen? Dat doet toch iets ten aanzien van de intimiteit die we samen zouden moeten beleven? Dat kan niet. En zo mag de kerk zich voorbereiden op de komst. Het is een feest, het is niet alleen zwaar, maar het is ook mooi. Het is schitterend, het is iets wat we van mogen genieten. En als derde, God testen. Paulus zegt, jullie hebben Christus in de woestijn getest. En dat gaat heel erg over, Heer, we willen u wel, zolang u de dingen wil die ik wil. Maar zodra u dingen gaat vragen van mij die ik niet wil, of die niet in mijn straatje passen, of die niet God voor mijn karretje spannen is, dan wil ik u niet. Dan vind ik u onprettig worden. Dat wil ik niet. Maar zo werkt het niet in een relatie. Want in een relatie is het altijd zo dat er wederkerigheid is en dat op het moment dat ik ja zei tegen Tjitske, zei ik ook ja tegen het sterven van mezelf ten behoefte van haar, om in haar behoefte te willen voorzien. Ongeacht wat ik daarvan vind. Om heel bewust in die relatie te willen investeren, ongeacht wat mijn eigen behoeftes zijn. Je sterft aan jezelf op het moment dat je in een huwelijk stapt. En zo mag de bruid in voorbereiding op de komst van Christus het diepe verlangen hebben. Heer, wat u zegt, wat u verlangt, wat er op uw hart ligt, dat is waar ik voor wil leven. Ongeacht de prijs. En ik denk dat we in een tijd leven dat die prijs van de kerk, die zich toe gaat wijden aan Jezus Christus, steeds groter gaat worden. Ik heb een vriend in Denemarken en daar is al een wetgeving sprake van dat preken van tevoren moeten worden vertaald naar het Deense regering van tevoren. En die vriend die heeft inmiddels ook moeten vluchten uit Denemarken. Torben Sondergaard, sommigen zullen hem kennen van de laatste reformatie. Maar er was al sprake van dat, omdat hij bezig was met bevrijding, dat de regering van plan was om zijn kinderen bij zijn gezin weg te halen. Nou, dat laat even zien. Hè, dit is niet ergens ver weg in Azië. Dit is in Europa. Het is nu gaande. En lieve mensen, dat houdt dus in dat we deze boodschap serieus moeten gaan nemen. De tijd om met de vorm bezig te zijn, met de lantaarntjes, alles wat er niet toe doet, is voorbij. En misschien ben ik wat scherp vandaag, maar soms is het nodig om dit te zeggen. De kerk moet weerbaar worden. Je kunt niet alleen maar leven met een ei over je bol als je soms ook even de waarheid moet horen. En het is echt in liefde gezegd, maar omdat ik echt in mijn geest ervaar, het is tijd dat de kerk zich voorbereidt en niet in een soort parallel universum leeft buiten wat er in de samenleving gebeurt. Juist in deze tijd is het nodig dat de bruid zich voorbereidt. En dan als laatste murmureren, mopperen en kritiek hebben. De Israëlieten zaten maar te mopperen. Weet je, ik verlang ernaar naar een kerk die zo vol liefde is van Jezus. Dat op het moment dat we koffie drinken met elkaar, we niet te, oh nou ja, hoe was de preek en wat vind jij er nou van? Maar dat we praten over, wat heb je deze week van Jezus gezien? Ben je meer van hem gehouden? Weet je, ik heb 's nachts ben ik uit mijn bed gegaan en ik heb iets van Jezus ontdekt. Wauw! Als jij op die manier gaat praten, wordt de kerk ook een aanstekelijke kerk. Mensen die vol passie praten over degene die ze lief hebben, zijn aanstekelijke mensen. Maar mensen die mopperen en murmureren, ja, je kan niet kritiek hebben en zegenen. Dat gaat gewoon niet samen. Is dit al ontdekt? Is er nog olie in jouw leven? Is er olie van intimiteit, maar ook olie van passie en liefde voor Jezus? Die bruidsmeisjes vroegen, heb jij misschien olie voor mij? Die 5 dwazen. En het antwoord was nee. Nee. Dat is een antwoord wat we misschien niet zo gewend zijn om in een kerk tegen elkaar te zeggen. Maar ik denk dat we in een tijd leven dat we af en toe eens een keer nee moeten zeggen tegen elkaar. Nee in wat voor zin? Nee op die manier dat je gaat sturen op eigen verantwoordelijkheid voor je eigen geestelijk leven. De kerk is te lang een McDonald's maaltijd geweest waar je op zondag kon komen en je kreeg een lekkere maaltijd. Maar we zijn wat slecht geweest in mensen helpen om hun eigen geestelijke leven op te bouwen in hun eigen stille tijd thuis door de week. Het kan niet zo zijn dat als jij zegt, ik ben de bruid van Christus, ik hou van Jezus, dat dit boek stof ligt te happen op je nachtkastje. Het kan niet. Op het moment dat ze lijkt er heel veel op hoor. Maar op het moment dat zij mij een brief schreef, ik weet nog wel, was het thuis of zo bij mijn ouders en dan was daar een brief van Tjitske kwam daar binnen. Heel de familie zat te aasen op die brief. Maar nee, ik wilde die brief hebben. En iedereen wilde over je schouder meekijken. Maar je deed er alles aan, die brief was alles. En je ging in je binnenkamer en je ging lezen wat heeft ze geschreven. En dan zag je allerlei mooie woorden over wat ze meemaakte en wat er in haar hart leefde. En niets liever dan dat, dat wilde ik. God, Jezus Christus, hij is het levende woord. Hij heeft een brief aan jou geschreven. En deze brief aan jou is een van de manieren om olie in je leven te hebben. En ik kan niet anders zeggen, lieve mensen, ik kom te vaak tegen dat dit bij mensen stof ligt te happen. En het raakt me. Want dan denk ik, sorry. Jezus is het levende woord, mensen. En hij verlangt zo intens naar die ontmoeting met jou. Maar ik zie in mensen de worsteling van de drukte en de stress. Maar ik weet, het antwoord is Jezus, lieve mensen. Als jij intimiteit met Jezus gaat zoeken, gaan alle andere dingen in jouw leven gaan op zijn plek vallen. Maar zorg dat er niks, maar dan ook helemaal niks, concurreert met de liefde van Jezus. En Gods woord, ook al begrijp je het soms niet allemaal, dat snap ik. Maar Gods woord is een van de manieren. Wij hebben een levende God, dat op het moment dat je de Bijbel opent en je gaat hem lezen, dan vindt daar een mysterie plaats dat je de levende God gaat ontmoeten. Wanneer we Gods woord openen, dan hebben we het voorrecht om een ontmoeting met Jezus Christus te hebben. Is er olie in jouw leven? Ik denk dat we opnieuw weer terug mogen naar de basis. Basis van Bijbel lezen. Tijd nemen om te bidden. Tijd nemen om te aanbidden. Het spreken in tongen. Het zingen in tongen. Tijd met hem door te brengen. Gewoon thuis. Intimiteit met hem te beleven. Dat is de manier hoe de olie weer in jouw leven gaat stromen. Toen Michael Jordan werd gevraagd, hoe komt het nou dat je zo'n goede basketballer bent? Iedereen dacht, wauw, hij heeft een speciaal trucje of zo. Maar zijn antwoord was, I do the basics well. Ik doe de basis goed. Hij had geleerd om de normale dribbel goed te doen. Hij had geleerd om gewoon een normale paas goed te doen. En de kerk heeft het nodig om opnieuw de basis weer goed te doen. Om gewoon dagelijks stille tijd met de Heer te hebben. En ik weet dat het druk is. Bij KPMG stond mijn wekker om 5:30 's ochtends. Maar ik koos er altijd voor om even een half uurtje eerder die wekker nog te zetten. Waarom? Om even een stukje te kunnen lezen. En dan was ik onderweg naar Eindhoven, een rit van 1,5 uur in de file. En dan had ik gewoon een Bijbeltekst op mijn stuur geplakt. Waarom? Omdat ik wist, ik heb het nodig gaandeweg, die drukte, als zometeen die stress gaat komen, die deadlines. Dan wil ik iets hebben wat in mijn denken zit, wat het woord van God in mij is. Wat olie geeft om die dag door te komen. Is er nog olie in jouw leven? In de voorbereiding, toen ik ermee bezig was, we gaan ook zo landen. Had ik heel sterk de indruk dat er mensen zijn die zich nog niet hebben laten dopen. Je kijkt misschien via de livestream mee, maar net als dat die bruid zich voorbereidde door die mikwee in te gaan, haar ritueel te reinigen, zo ervoer ik dat ik opnieuw de uitnodiging mag doen. Als je hier bent of als je meekijkt met de livestream. En misschien ben je als kind gedoopt. Maar ik voel heel sterk dat ik opnieuw die uitnodiging mag doen. Dat God van jou vraagt om je te laten dopen. Om jezelf toe te wijden aan hem. Om niet langer meer, nou zal ik en wat zullen anderen vinden. Maar om een keuze te maken. Heer, ik ga mezelf aan u toewijden. 2000 jaar geleden heeft jouw bruidegom ervoor gekozen om zich te laten dopen. Maar hij wacht nu op jou om zijn keuze te beantwoorden en jezelf aan hem toe te gaan wijden. En we hebben ervoor gekozen om 26 december, dan hebben we een getuigenisdienst, opnieuw er ook een doopdienst van te maken. In ieder geval een gelegenheid te geven om je te laten dopen. En misschien zit je hier of kijk je mee via de livestream en ben je als kind gedoopt en je denkt, nou moet ik dat nou? Maar ik ervaar echt dat ik van de Heer mag zeggen, sta op en laat je dopen. Beantwoord zijn liefde. Amen. Amen. We gaan zo avondmaal vieren met elkaar en dan wil ik graag eerst nog een gebed bidden. Lieve Vader, ik wil u danken voor wie u bent, Heer. Heer, al lange tijd legt u dit op mijn hart, Heer. En ik weet niet of ik het hebben weten over te brengen. Maar Heer, ik bid u, dat was gemeente als Leg, maar ook uw gemeente in Nederland. Heer, uw roepstem horen. Heer, dat we de bruid zullen zijn die zichzelf klaarmaakt op uw wederkomst. Heer, de dag van Christus, de dag dat we het bruiloftsfeest in mogen gaan. En Heer, ik bid dat daar waar plekken zijn, waar dingen zijn gaan concurreren met die enkelvoudige en eenvoudige liefde voor u, Heer, dat u dat in uw liefde ons laat zien. Heer, zodat we daar ook afstand van kunnen nemen. Heer, ik geloof niet dat schuld werkt, maar ik weet wel dat liefde overwint alles. En Heer, ik bid u dat op het moment dat we onze ogen leren richten op u, dat we net als David mogen zijn. David die zei, ik stel mijn ogen bestendig op de Heere. En hij zag daar vreugde voor uw aangezicht. Hij zag daar lieflijkheden aan uw rechterhand. En Heer, dat bid ik zo, dat op het moment dat we als uw kerk, Heer, opnieuw onze ogen leren richten op u, Heer, dan zien we geen veroordelende God. Dan zien we niet een God die afstandelijk is, Heer. Maar dan zien we een bruidegom vol vurige liefde en verlangend naar zijn bruid. Die niets liever wil dan zijn hart en zijn gedachten en zijn liefde en zijn zorg met jou te delen. En Heer, ik bid dat er veel momenten zullen zijn, Heer, dat we in uw ogen zullen kijken deze komende periode. Heer, we willen u kennen. Heer, vergeef ons wanneer we bezig zijn geweest met vorm, met lantaarntjes, maar niet met uw olie. Niet met uw leven, niet met uw tegenwoordigheid. En Heer, ik heb alleen maar kunnen spreken over wat mijn hart raakt, Heer, maar ik bid u, Heilige Geest, werk het uit in ons midden. Ook in mijn leven, Heer. In ons leven. Heer, we willen een kerk zijn waar olie is. Heer, we willen een kerk zijn waar leven is. We willen een kerk zijn waar u bent. We willen een kerk zijn die zich aan u toewijdt. Wat de kosten ook zullen zijn. En Heer, we leven in een maatschappij die hard aan het schuiven is. Maar Heer, het antwoord is een generatie die olie in zijn hart heeft. Die boven de angsten en de zorgen uitstijgt, omdat ze weten wij hebben een hoop in Jezus Christus. En Hij gaat terugkomen. Heer, help ons om die kerk te zijn, Heer. Halleluja. Amen.
Lieve vrienden, bedankt weer voor het luisteren naar deze prediking. Ik hoop dat het je bemoedigd heeft en dat je gesterkt bent in je geloof met het verlangen om nog meer olie van onze Heer te ontvangen. Ik wens je nog een goede tijd toe. God zegen.